onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Dat is gemeente Psalm 62, vers 1. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij vanmiddag belijdenis van het christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als antwoord daarop, al is het dan gemeente van binnen in onze gedachten en mogen het zijn in ons hart, volgt dan de belijdenis van Psalm 62, het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots. Mijn tegenweer, God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Vervolgens lezen we de Heilige Schrift. En dat is vanmiddag uit Paulus' brief aan de gemeenten van de Galaten. Het tweede hoofdstuk, de versen 11 tot en met 21. Galaten 2... de versen 11 tot en met 21 na de belijdenis van het christelijk geloof en Psalm 62, vers 5.
En een ieder spreke in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Galaten 2, vers 11. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen er van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen, maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden, maar naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken het aangezicht van de Heere en we bidden hem om zijn zegen. in deze eredienst. Voor onszelf hier in de kerk. En met en voor u en jou thuis. Laat ons samen bidden. Lieve heren, ook al mochten we en konden we het niet luid zingen, hier in de kerk althans niet, die woorden uit Psalm 62, heren, woorden met zulke diepe gronden, met zulke aandachtige en toegewijde aanbidding, geef toch maar dat het wel in ons hart leeft. Dat het ons hart raakte. En dat het de belijdenis niet slechts van onze lippen, maar van ons leven is, Heere. In God is al mijn heil. In Hem is al mijn eer. Mijn sterke rots. Mijn tegenweer. Heere, dan staan we sterk. Hoe zwak we ook zijn. Dan hebben we een grondslag, hoe de stormen ook mogen woeden. Dan bent u de God die in onze zwakheid, in onze gebrekkigheid, in onze onvolkomenheid, ja in onze verdorvenheid, het uwe wilt openbaren. En Heere, dat laat u ook kennen. En dat laat u dan ook beleiden. Hoe kostelijk als dat ons leven is. En de vrucht, ja, dat is dat eerste. Mijn ziel is immers stil tot God. Van Hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers is niet alleen nu, maar zal mijn rotssteen wezen. Heren, dat wilt u schenken. Daarmee wilt u onze leegheid vervullen. En wat we dan ook bidden vanmiddag, heren, nu we met zomaar enkele mensen in dit grote kerkgebouw aanwezig zijn. En zo mogen we toch aannemen en hopen. Met vele anderen verbonden. Laat dat, o heren, de vrucht van ons samen zijn, vandaag. Geeft u dat te kennen. Voor het eerst. Maar ook in de beoefening. Door uw volk en kinderen. Heren. Want we kunnen in beginsel deze dingen wel weten. Zo kunt u het ons geleerd hebben. Maar erbij leven. En eruit leven. Dat is nog wat anders. Dat moet telkens opnieuw beoefend worden. Dat moet steeds weer geschonken worden. En dat houdt in, heren, dat wij onszelf kennen als lege mensen. Als mensen die niet kunnen voorzien in wat we behoeven. Geen goede gestalte. Geen volkomen weg voor uw aangezicht. Geen zuiver leven. Geen recht pad. Geen goede gedachten, geen getuigenis naar buiten, geen levend gebed. Ach, u moet het alles geven, Heren. Maar dan mogen we het in de prediking zeggen. En in de scherpe en ontdekkende prediking van vanmorgen mocht het ook gezegd worden. En als u het geeft, vanmiddag opnieuw. We mogen toch telkens op hetzelfde aanbeeld slaan, Heren, dat het bij u gevonden wordt, dat het bij u voorhanden is. En zelfs dat u het geven wilt. Dat u het geven wilt, Heren. In welke weg? Ja, in die weg waarin we ons op dit ogenblik stellen. De weg van het gebed. Naar uw eigen hartelijke uitnodiging. Open maar je mond. Eis het, vraag het van mij vrijmoedig. Op grond waarvan, Heren, dan? Ja, op grond van mijn trouwverbond. En daarom. Al wat je ontbreekt, dat schenk ik. Dat schenk ik je als je het smeekt. Mild en overvloedig. Heren, u weet wat we allemaal vanmiddag meegebracht hebben. Naar de kerk, of meegebracht hebben toen we ons neerzetten aan de tafel in de woonkamer of op welke plaats dan ook, misschien liggen we wel op bed. Maar waar dan ook en hoe dan ook, u weet wat we meegebracht hebben. Misschien wel helemaal niks. Omdat we eigenlijk alleen maar hierheen gekomen zijn of het apparaat hebben aangezet omdat het al eenmaal het tijdstip was dat de kerkdienst begon. Dan zit er wel veel tussen, heren. Want dan kennen we het wonder niet. Althans, dan leven we daar niet uit. Dan is het ons niet tot verwondering. En alleen in de weg van de verwondering zal het een wonder zijn. En wordt uw naam verheerlijkt. Kan ook zijn, heren, dat we misschien wel allerlei goede gedachten hebben. En dat we heimelijk daarvan nog wel gronden maken. We zijn best ernstig. En we zijn ook ijverig. En we zijn heel erg godsdienstig. Maar u wijst op een ander. U wijst op uw lieve zoon. Om in hem te zijn, heren. Om gevonden te worden. Hier in dit leven al. En ooit wanneer we voor uw rechterstoel zullen staan. Om in hem gevonden te worden. Niet hebbende onze gerechtigheid. Niet hebbende onze heiligheid en onze vroomheid. Maar de gerechtigheid, de verworven gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Die past bij een goddeloze. Bij een mens die het niet heeft. En die het niet kan. En die het niet weet. Zo mocht het vanmorgen klinken, heren, op enig moment in de prediking. Op deze zal ik zien. Op de arme en de verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Heren, wij vragen u, ook voor de dienst van vanmiddag. Wilt u maar wegnemen wat de loop van uw woord en wat de zegen op uw woord en wat de vrucht, de ware vrucht van de prediking van uw woord in de weg staat. Mag het uwe er zijn, heren. Gedenk ons allen. In de kerk of thuis, hoe dan ook, heren. Gedenk ons allen. De jongens en de meisjes. Onze jongeren. Die deze periode meemaken, heren, in hun jonge jaren. En ze zullen dit nooit meer vergeten. Het zal misschien ook wel sporen trekken. Het laat ons zien, ons allen zien, heren, maar leg dat met name maar op de harten van onze jongeren. Dat de dingen niet vanzelfsprekend zijn. We zouden het bijna gedacht hebben. Want we leefden toch in een tijd van voorspoed. En er was veel werkgelegenheid. En als we maar studeerden en ons inzetten, dan was er altijd wel een goede baan. En dan was er inkomen. En het leek allemaal van een leien dak te gaan. En nu laat u ons zien, en nu laat het onze jongeren merken, trouwens ons allen, de waarheid van het woord door u zelf gesproken, Heere Jezus. Weet je, zonder mij kun je niets doen. Zonder mij echt niets. Je hebt mij nodig. Heere, dat wordt ons op het hart gedrukt. In deze nare, in deze barre omstandigheden. Maar geef dat we ons laten gezeggen. Heere, dat bidden we voor onszelf. Voor ons als mensen die bij de kerk horen. Voor ons als mensen die de naam Christen dragen. Die het toch echt kunnen weten uit uw woord dat de dingen zo liggen. Maar die er ook zo dikwijls langs heen leven, Heere. En er is genade nodig om erbij te leven en om eruit te leven. We bidden dat voor onszelf en voor elkaar. We bidden dat vanmiddag ook heel bijzonder voor onze samenleving. Onze Nederlandse, onze westerse, ja onze mondiale samenleving. Heren, u spreekt. En heren, geef dan maar dat het verstaan wordt. Dat het vernomen wordt. Dat het indruk maakt. En dat het velen tot u zal brengen. Is dat niet uw bedoeling, heren? Wij tasten er ook naar, maar dat toch in ieder geval. Wat u, Heere Jezus, zelf uw kerk hebt leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Laat dat de vrucht zijn. Uw koninkrijk komen. Laat dat ervan mogen komen. Uw wil geschieden. Wilt u daarvoor zorgen, Heer? in onze Nederlandse samenleving ook. We bidden hem voor onze regering die voor beslissingen staat. Misschien wel nadere maatregelen moet nemen en dat weer moet meedelen aan de bevolking met alle weerstanden die dat oproept. Heere, wilt u ze wijsheid geven? En geef dat ze die wijsheid van u mogen verwachten, van u mogen afbidden, afsmeken. En als zij het niet doen, Heere, dan moeten wij het maar doen. Dan moeten wij maar voor hen vragen of u ze wilt leiden, Heere, en of u dat op hun hart wilt drukken, dat ze geen wijsheid hebben dan de wijsheid die u schenkt. Wilt u dat genadig doen? En geef dat er zulke maatregelen komen, Heere, die door u gezegend worden. Dat het virus teruggedrongen mag worden. Dat de dingen die nu zo moeilijk zijn, Heere, weer anders zullen worden. We bidden nu voor al degenen die werkzaam zijn in de medische sector, in de ziekenhuizen en op andere plaatsen. De verpleegkundigen, degenen die zorg verlenen in de zorgcentra en in de thuissituaties. Waarin de ontwikkelingen toch weer beangstigend zijn en het allemaal weer heel moeilijk lijkt te worden. Heere, wilt u maar geven dat ze het ook van u verwachten. En dat ze de kracht en de inzet van u ook mogen ontvangen. We bidden u voor allen die op verantwoordelijke plaatsen leiding moeten geven. In het onderwijs, in het bedrijfsleven, waar dan ook, Heere. Wilt u nabij zijn en geven dat dit alles mag leiden tot de verheerlijking en de eer van uw naam. Schenk zo wat we nodig hebben. Wees met uw kerk, ook onze eigen kerken, Heere, die ook in de storm staan, waar allerlei ontwikkelingen zijn, waar we voor vrezen. Heere, bewaar ons nog voor afglijden. Mogen we, Heere, wetend dat u ook in het verleden zoveel goeds gedaan hebt, mogen we, o Heer, het maar bij u leggen. En wilt u ons bewaren dat we van de gronden der vaderen afglijden. Wees met de kerkelijke vergaderingen die wellicht over enige tijd toch weer op enige wijze gehouden worden. Schenk daar getrouwheid aan u en uw dienst en uw woord. Wilt u zo met ons zijn? Heere, wees met ieder van ons in alle situaties. Als we bij het ouder worden moeten ervaren dat onze krachten minder worden. Wanneer we alleen zijn komen te staan. Wanneer er eenzaamheid en verdriet is. Rouw, oude rouw misschien die toch telkens weer gevoeld wordt. Of recente rouw. Al deze dingen, Heere, ontfermt u zich. We bidden om uw genadige inkomst. Wilt u met de gemeente van Rotterdam-Kralingen heel in het bijzonder zijn. Als vrij kleine gemeente in deze grote stad. Laat er nog een getuigenis mogen uitgaan ook in de wijk waarin dit kerkgebouw staat en ieder op zijn eigen plek. We bidden nogmaals voor onze geliefde broeder, dominee Ruys, die vandaag het voornemen had om de gemeente van Sliedrecht Bethel te dienen, maar door gezondheidsklachten daartoe vandaag toch kennelijk niet toe in staat is. Wilt u weer herstellen, wees met hem en zijn vrouw en zijn gezin en mogen ze tot zegen voor de gemeente arbeiden. Verhoor ons genadig. Schenk ons uw zegen, Heere, en dat alles. We bidden het om Jezus wil. Amen. Psalm 37, vers 13. Psalm 37, vers 13. Ik ben jong geweest en draag nu grijze haren, maar zag nog nooit rechtvaardigen door nood zo zwaar gedrukt, alsof hen God liet varen, nog ook hun zaad, al bedelde het om brood. Hun mildheid schijnt te groeien met hun jaren, de zegen vloeit hun nakroost in de schoot. Psalm 37, vers 13. Gemeente, voor het psalmvers, na het amen van de prediking, slaan we een blaadje terug in ons psalmboek en komen we bij psalm 36. En we zingen, nou nogmaals, op welke wijze, dat weet u. Psalm 36, het eerste gedeelte van vers 3. En het tweede gedeelte van vers 2. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heuglijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed. En toon de oprechte van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Psalm 36, vers 3a en 2b. Gemeente, de tekst voor de prediking vanmiddag is een andere dan die ik eerder deze week aan onze koster heb doorgegeven. U vindt die tekst in het u voorgelezen schriftgedeelte Galaten 2 en daarvan vers 20. Galaten 2 vers 20. Woorden van de apostel Paulus, iets uit zijn eigen leven. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Galaten 2, vers 20. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ook jullie thuis. Ik wil het u, gemeente, niet onthouden. De woorden die ik eerder deze dag tegenkwam, ik heb het niet zelf opgezocht, op het adres waar mijn vrouw en ik tussen de diensten verbleven en waar ik een boek opensloeg en de volgende woorden las. Het zijn al oude woorden, ze zijn bijna 400 jaar oud. Geschreven door de predikant van Middelburg, die daar in het jaar 1630 stond. En vele boeken geschreven heeft, onder meer dit. Ja, een juweel van een werkje. Met de titel Soliloquium. Een Latijns woord dat betekent alleenspraak. Soliloquium. Het is een boekje met eigenlijk alleen maar gebeden. En de ondertitel is heel sprekend. De ondertitel van het boekje is Betrachtingen van een zondaar in de angsten van zijn wedergeboorte. Sprekend, vindt u niet? Betrachtingen, overleggingen, overwegingen van een zondaar in de angsten van zijn wedergeboorte. Wel nu, ik las de volgende woorden onder meer. Och, Heere, geef mij een hart dat aan u denkt, een ziel die u aanhangt, een geest die u bemint. Ja, geef mij, Heere, dat ik altijd een gebroken en verslagen hart heb voor uw aangezicht, een verootmoedigde ziel voor uw ogen. Geef mij, Heere, let op, geef mij een vrezende geest. Weet u het nog van vanmorgen? Laat ons dan vrezen. Wel, Telink bad, geef mij, Heere, een vrezende geest. Een gemoed vol droefenis, een oog vol tranen, een mond vol zuchten uit het diepe gevoel van mijn grote zondigheid jegens u, mijn God. Ja, geef mij, Heere, een beschaamd gemoed, een ziel die in verlegenheid is, Een bekommerd hart uit het bewustzijn van de ontrouw die ik begaan heb jegens u, mijn God. En jegens de Heere Jezus Christus, de bruidegom van mijn ziel. Met het breken van mijn geestelijke beloften die ik bij mijn doop heb gedaan. Die ik daarna dikwijls en vaak weer heb vernieuwd en bevestigd bij verschillende gelegenheden. Maar die ik nooit goed heb gehouden. En laat toch dit alles, Heere, zozeer mijn hart doorgaan, mijn ziel doorsnijden, dat ik geheel en al, eens en voor altijd, wezenlijk, aan de wereld sterven mag en voortaan voor u alleen leven. Waarom viel mij dit op bij het lezen, ogenblikkelijk? En met welk doel lees ik het u voor, gemeente, wel? Ik zie in deze woorden van Willem Teelink, zoveel eeuwen geleden gebeden en geschreven, zoiets als een brug, een overgang tussen de preek van vanmorgen, laat ons dan vrezen, en de preek van vanmiddag. U hoorde het, deze oudvader, deze dienaar van het woord in Middelburg bad de Heere om een vrezende geest, een gemoed vol droefenis en een mond vol zuchten uit het diepe gevoel van mijn grote zondigheid. Met het doel, waartoe? Wel de laatste woorden die ik las. Opdat ik geheel en al, eens en voor altijd wezenlijk aan de wereld sterven mag. En voortaan voor u alleen leven. Nou gemeente, dan zijn we bij onze tekst. Dan zijn we bij onze tekst. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dat is de belijdenis van de apostel Paulus. Dat zet ik dan ook boven de preek. De belijdenis van de apostel Paulus. Twee dingen. Ik ben gestorven met Christus. En ik leef door Christus. Iets uitvoeriger. Ik ben gestorven aan het kruis van Christus. En ik leef door het geloof van Christus. Onze broeder ouderlinggemeente heeft ons voorgelezen Galaten 2 vanaf het 11e vers. Paulus meent in dit gedeelte de gemeenten van de Galaten te moeten herinneren aan wat er ooit, waarschijnlijk al jaren geleden, maar wat er ooit gebeurd is in de gemeente van Antiochië. Antiochië was een stad in Syrië, een grote wereldstad, met wel 1 miljoen inwoners in die tijd, de derde stad in het Romeinse Rijk. Wel, in die grote metropool was een christelijke gemeente ontstaan. Dat waren in het begin vooral vluchtelingen uit Jeruzalem. Mensen, Joodse mensen, die daar niet meer veilig waren, omdat ze het geloof in de Heere Jezus Christus hadden leren beoefenen. Ze waren een gemeente van Messias beleidende Joden geworden. Evenals dus de Hebreeën uit de preek van vanmorgen. Christenen uit de Joden. Die overigens, ook toen ze in de stad Antiochië waren aangekomen, hun mond niet konden houden over het grote wonder van de zaligheid in Christus. We lezen immers in het boek van de Handelingen dat de volgelingen van de Heere Jezus daar in Antiochië voor het eerst in de geschiedenis christenen werden genoemd. Christianoi staat er in het Grieks. Hoe dat kwam? Wel, ze konden hun mond niet houden over het grote wonder dat ze hadden ontvangen. En daarbij viel telkens een naam, de naam van de Heere Jezus Christus. En toen werden ze naar deze Heere Jezus Christus genoemd. Ja, als een scheldnaam allereerst. Maar het werd een erenaam. Christianoi. Christenen. Ze gingen getuigen. Die asielzoekers. Ze waren tegelijkertijd levende evangelisten. En niet alleen onder hun mede-Joden, maar ook onder de heidenen, de heidense bevolking van Antiochië. En het wonder vond plaats. Ook heidenen kwamen tot het geloof in de Heer Jezus, velen zelfs. En zo ontstond er al heel snel een bloeiende gemeente, een levende gemeente van Joden en heidenen, die beiden in Christus gingen geloven. Besnedenen, dat waren de Joden, de mannen natuurlijk, en onbesnedenen. En wat ging het goed samen? Want wat hen verbond, dat was dat gemeenschappelijk geloof. Dat konden ze delen. De Heilige Geest leefde en woonde zowel in de een als in de ander. En natuurlijk, jawel, natuurlijk had ieder zo zijn eigen levenswijze. De Joodse mensen bleven leven als Joodse mensen. Paulus en Barnabas, die ook deel uitmaakten van die gemeente in Antiochië, niet minder. De Joodse jongetjes werden natuurlijk nog steeds besneden. En ook de gebruiken rond de Joodse feesten vonden nog steeds plaats. Maar verder deden ze alles samen. Daar in die christelijke gemeente. Inclusief het samen eten en drinken. Ja, de tafel der gemeenschap. De breking van de brood. De broden. Ze deden alles samen. Maar jongens en meisjes. Eén was er. Die op de loer lag. En jullie weten wie dat is. Zeg het eens. Wie lag er op de loer? Om die gemeenschap der heiligen, die tere en zuivere verbondenheid te verwoesten en ze uit elkaar te drijven, wel, dat was de duivel. Want stel je voor dat de hele stad Antiochië tot het christendom bekeerd zou worden. Dat mocht niet gebeuren. En hij zag zijn kans schoon. Want op enig moment kwam er een nieuwe lichting mensen uit Jeruzalem opnieuw de gemeente van Antiochië binnen. Ze worden hier in Galaten 2 genoemd die van Jacobus waren. Ze kwamen uit de gemeente van Jacobus, Jeruzalem. En ze zien het alles eens aan, dat Joden en heidenen samen eten en drinken. En ze zijn het er niet mee eens. Samen eten met de heidenen, dat kan helemaal niet. En binnen de kortste keren trok er een scheur door de gemeente. De eerste afscheiding in de christelijke gemeente. En zo ontstaan er twee groepen. En zelfs de apostel Petrus doet mee. Hij die tot dusver nooit bezwaar had gemaakt om met de heiden te eten, hoewel hij zelf een Jood was, plotseling doet hij het niet meer. Hij onttrekt zich aan de christenen uit de heidenen. En als ik hier dat nou goed lees en ik probeer me dat voor te stellen, dan zou het bijna zo kunnen zijn dat Petrus op enig moment met de heidenen aan tafel zat, te eten kwam, was. En toen op dat moment kwamen die andere mensen uit Jeruzalem binnen en Petrus zag het en die stond op en hij verliet de anderen. En Paulus, hij ziet het alles aan. En zijn oordeel over wat hier gebeurt is helder. Dit kan hij niet over zijn kant laten gaan. Veinzerij is het. Huichelen is het. Alleen maar ontstaan uit angst voor wat de mensen zullen zeggen. En Paulus, hij laat het er niet bij zitten. In het bijzijn van allen en iedereen berispt hij en bestraft hij Petrus. Je moet maar durven. Petrus, een van de discipelen van de Heere Jezus. Petrus, gezaghebbende man, ouder dan Paulus. Maar het gaat Paulus aan het hart. Paulus beseft, het gaat hier om het hart van het christelijk geloof. En wat is dat hart? Het gaat hier om de belijdenis van de rechtvaardiging van de goddelozen. Vers 16. Doch, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Gemeente, het gaat hier over de vraag wie het voorwerp zijn van Gods genade. Zijn dat zondaren? Verloren mensen? Die geen enkele bijdrage aan hun behoud hoeven en kunnen geven? Of zijn dat mensen die eerst onder allerlei voorwaarden en daaraan moeten voldoen? Zijn dat, jawel, goddeloze zondaren die toch eerst wat opgepoetst moeten worden? Nou, voor Paulus is het duidelijk. Voor Paulus is het duidelijk. Het gaat hem hier om het hart van het evangelie. En Paulus is ervan overtuigd. Als deze weg die Petrus aangeeft, door zich af te scheiden van de heidenen, van de heidenchristenen, als dit de weg van de gemeente wordt, wel dan is de prediking ijdel. En ijdel is ook ons geloof. En waarom schrijft Paulus dit alles aan de Galaten? Wel, het is omdat hij vreest dat hetzelfde virus in de gemeenten van Galatië woekert. Ze wijken af van het evangelie. Het evangelie dat hij daar heeft gebracht. Heimelijk, arglistig, brengen ze de voorwaarden van het doen, het voldoen aan de werken der wet, binnen in de gemeente. En Paulus, hij kan het niet hebben. Hij begint er zijn brief ook mee. Hoofdstuk 1, vers 1, vers 8 en vers 9. Al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij scherpe woorden, die zij anathema, die zij vervloekt, gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik nu ook wederom, indien iemand van u een evangelie verkondigt, buiten hetgeen wij ontvangen hebben, die zij vervloekt. Wel, gemeente, het is tegenover die achtergrond dat Paulus deze dingen zegt. Hij weet het, gemeente, zelf maar al te goed. Hij moest verlost worden van de gedachte dat zijn inbreng iets bij God zou betekenen. En hij heeft het zelf moeten leren voor de heilige God, dat alles waarop hij bouwde, zijn vroomheid, zijn eigen gerechtigheid, zijn prestaties als fariseer, dat het niet anders was dan schade en drek, en dat het alleen maar in de weg stond. Op enig moment heeft hij het aan de gemeente van de Filippenzen geschreven. Wat mij aangaat, mijn eigen leven, oh, ik heb heel wat om op te roemen. Besneden op de 8e dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wetten Fariseër, naar de ijveren vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk. Een voorbeeldige man was die Paulus. Hij blonk uit in vroomheid en in ijver en in godsdienstigheid. Maar het was alles van hem en hij moest het alles verliezen. Gemeente, zou deze boodschap ook in onze gemeente, in mijn leven, in uw, in jouw leven, iets kunnen zeggen? Zou het kunnen zijn dat u of ik, heimelijk natuurlijk, heimelijk, jawel, toch ook eigenlijk wel vinden dat we ons toch ook wel een beetje kunnen beroemen op dingen waarin wij beter zijn dan anderen? Ik ga stipt naar de kerk. Ik leef trouw mee. Ik doe keurig mijn werk, ijverig. En ik ben een trouwe ambtsdrager, of niet? Gemeente, Paulus wijst hier de kwaal aan. De kwaal waar een vroom, orthodox, rechtzinnig, kerkelijk mens zomaar aan kan leiden. Namelijk dat ik meen dat er in mijn leven van alles is wat toch wel waarde bij God heeft. En hij zag het in het handelen van Petrus. En hij berispt, hij bestraft Simon Petrus. En als Paulus gemeente nou over zichzelf gaat spreken, dan zegt hij in het vers dat voorafgaat aan onze tekst, zal ik eens wat zeggen. Zal ik je zeggen wat er in mijn leven gebeurd is. Ik ben door de wet, jawel, die scherpe, die ontdekkende wet, weet u wel waar het vanmorgen over ging? Ik ben door de wet, aan de wet gestorven. Ik ben gestorven, ik heb het allemaal uit handen moeten geven. Namelijk dat waarvan ik meende dat ik vanuit mezelf in het spoor van de wet ging. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven. Die wet van God, waarvan ik meende dat ik wel in die weg ging. Ik ben eraan gestorven, wat van mij is. En hij legt het uit in het 20e vers, onze tekst. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En dan kan het zijn, gemeente, als u deze tekst leest, en misschien schrok u er wel een beetje van toen ik hem voorlas, dat u zegt, oh, wat een stof vanmiddag zeg. Wat is dat hoge stof? Daar zal ik wel niet bij kunnen. Dat is iets wat zo ver bij mij vandaan staat. Nou, dat kan zijn. Maar gemeente, weet u, dat dit juist het evangelie is. Dit is het meest pure evangelie. Ontdaan van alles wat van mij is. Weet u voor wie dat evangelie is? Voor een mens die nou niks heeft. En die niks kan. En die niks weet. En die voor God staat met lege handen. Omdat ik heb iets geleerd. Heb je er misschien vanmorgen wel even iets van gehoord dat het raakte? Dat je nou alles kwijtraken moet. Dat er nou niks van mij in de weegschaal van God meedoet. Dit gemeente is evangelie. En wat ik nou hoop, en wat mijn gebed is, dat dat nou aansluit bij u en bij jouw leven. Als u het moet zeggen, kent u dat vers? God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet mij bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Heren, meer heb ik niet. Meer heb ik u niet te bieden. Voelt u het aan? Petrus meende dat hij meer had. Hij moest toch de Joodse wetten in acht nemen. Hij moest toch voldoen aan allerlei eisen. Hij wilde iets in handen houden. En hij wilde niet op één hoop gegooid worden met die mensen, met die heidenen. Met die mensen die vreemdelingen waren van de verbonden Gods. Hij was toch iets meer. Hij was toch Jood. Maar wanneer ik mezelf heb leren kennen, wanneer ik voor God gedaagd word, en ik heb niets, werkelijk niets, om hem aan te bieden. Wel gemeente, dan is dit woord evangelie. Paulus zegt het. Weet je hoe de weg van mijn zalig worden gegaan is? Ik ben door de wet gestorven. De wet van God die mij aanklaagt. Die het mij zegt, dat eerste gebod, je hebt er niet aan voldaan. Want je bent een afgodendienaar van nature. En dat tweede gebod, dat beeld van God. Oh, je hebt voor jezelf een beeld van God gemaakt dat niet overeenkomt met wie de Heere is. En de dienst van zijn naam en van zijn dag en al de geboden. Oh God, ik ben een mens die tegen al uw geboden gezondigd heb. en die geen daarvan kan houden. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven, de wet die ik in mijn eigen handen wilde houden, maar God heeft het eruit geslagen. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist. Ik ben met Christus gekruist. Wat betekent dat? Maar gemeente, laat ik dat proberen aan te duiden met een eigenlijk voor de hand liggend voorbeeld. Wie was het die samen met Christus gekruist is? Wel, dat waren er zelfs twee. Dat waren die twee moordenaars die samen met de Heer Jezus, gelijktijdig met hem, aan het kruis werden geslagen. En we weten niet hoe het allemaal begon. Samen spotten ze met die middelste kruiseling. Maar de een gaat op een gegeven moment zwijgen. En die krijgt de slag naar binnen. Hij gaat iets ontdekken. Hij gaat iets ontdekken. En hij zegt het tegen die andere kruiseling. Vrees jij ook God niet, daar je in hetzelfde oordeel bent? Wij toch, hoor je het gemeente, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf, waardig wat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Deze moordenaar. Vlak voor zijn sterven komt hij tot inkeer. Hij buigt zijn hoofd onder het oordeel. En wat ziet hij daar dan? Misschien kan hij het maar net zien wanneer hij daar omhoog ziet, boven die middelste kruiseling. Daar staat een opschrift. Deze, die ook gekruisigd is. Hij is een koning. Hij is de koning der Joden. En hij wordt door Gods geest binnen een enkel uur zo ver gebracht dat hij hem gaat erkennen als koning. Heer Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen zijt. Hij gaat hem als koning erkennen. Hij gaat buigen onder die koning. Hij moet zichzelf verfoeien en zichzelf mishagen. Door alles van hem gaat een streep. Hij heeft het verdiend dat hij zo straks in de eeuwige duisternis, in de eeuwige dood terechtkomt. Maar dan deze, gedenk mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wel, zegt Paulus, en dat is mij nou ook overkomen. Dat is in mijn leven gebeurd. Ik ben met Christus gekruist. Mijn oude ik, mijn Adams ik, mijn oude bestaan. Het is gekruisigd. Het moest ondergaan. Het was een verloren leven. En zo ben ik met Christus gekruist. Deze Paulusgemeente die dat hier zegt. Nee, dat is niet de toegewijde apostel. Dat is niet het begenadigde kind van God. Dat is niet de apostel die zo ijverig zijn leven lang zich beijverd heeft om voor het koninkrijk van Christus te arbeiden. Deze apostel die op zijn cv, bij wijze van spreken, heel wat noteren kan, wat hij allemaal gedaan heeft, een hele lijst van gemeenten die hij gesticht heeft. Maar als de apostel hier zegt, ik ben met Christus gekruist, wel gemeente, dan is dat de Saulus van Tarsen. De vijand van Christus, een tegenstander van Gods genade, die zich op één hoop laat werpen met die moordenaar aan het kruis. Hij is niet beter, hij is niet anders. Als hij zijn brief aan de gemeente van Rome schrijft, dan zegt hij het zo. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, dat betekent toen wij nog midden in onze zonde lagen, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven, toen wij nog zondaren waren. Ik ben met Christus gekruist, die vleeselijke Paulus. En zullen we nou, gemeente, van dit woord eens naar onszelf zien? Misschien vindt u dat wel een beetje moeilijk. Nee, wij zijn geen Joden. Wij weten het wel. Daar zijn we orthodox genoeg voor, dat we niet door de werken der wet zalig zullen worden. En u zegt, ik ben ook niet Rooms. Ik weet het wel dat mijn goede werken geen gewicht in de schaal leggen. En we zijn ook nog eens een keer door de afscheiding heen gegaan. Toen de belijdenis van Dort weer ter tafel kwam. Over verkiezing en wedergeboorte en genade. Ik sta er echt helemaal achter. Maar gemeente, hebt u leren buigen? Hebt u het voor God al leren erkennen? O God, ik ben een goddeloze die voor u de heilige God niet bestaan kan. Gemeente, beseft u het? Dat er echt helemaal niets van ons in aanmerking komt. Echt helemaal niets. Kunt u het geloven, gemeente? Stel u voor dat in deze kerk waar wij met elkaar met niet zoveel mensen zitten, dat er ergens achterin een man zou zitten die we niet kennen, maar die zich later bekend zou maken als, laat ik hem noemen, als Willem Holleder. Ja, zijn naam kennen we wel. Een van de grootste misdadigers in Nederland, die heel wat moorden op zijn geweten heeft. Zou u het je voor kunnen stellen, gemeente, dat deze man, zoals hij hier zit, als een goddeloze, als een die het ook uitgeleefd heeft, dat hij na de dienst zich zou bekend te maken als een die onder de prediking van vanmiddag in zijn hart gegrepen is. En die gekomen was, zomaar binnen één enkel uur, zodanig tot de kennis van de Heer Jezus Christus, die waarlijk als een goddeloze gegrepen is. En die leerde buigen voor de waarheid van het evangelie. Dat heel zijn zondig bestaan hem tot schuld geworden is. Die de woorden van onze tekst tot de zijne zou mogen maken. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Of denkt u dat een goddeloos mens eerst een vroom mens moet worden? Eerst een mens die van alles moet kunnen vertellen. Eerst alles moet kunnen zeggen. Gemeente, God rechtvaardigt alleen goddelozen. En als we dat niet zijn, dan moeten we alles wat in ons is verliezen. Verliezen voor God. En dat betekent dat ik alles waaraan ik vasthoud, mij uit mijn handen moet laten slaan. Gemeente, vanmiddag zeg ik u, als u buiten Christus bent, dan leeft u een verloren leven. Dan leeft u een leven waarmee u aankoerst op het eeuwig verderf. Een vleeselijk, een verloren mens die voor de heilige God niet bestaan kan. Paulus heeft het geheim geleerd. Ik ben met Christus gekruist. Mijn oude bestaan is te niet gegaan. God heeft er een streep doorgezet. Kent u dat? Wat Luther ooit heeft gezegd. toen Luther de woorden uit Johannes 3 vers 16 las. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Toen moest Luther erkennen dat hij, gemeente, die wereld was. Hij was niet meer dan wereld. En hij liet zich op één hoop werpen met de wereld die verdoemelijk ligt voor God. En Luther, typisch Luther, hij zette in die tekst een streep door het woordje wereld. En hij zette zijn eigen naam erboven. En gemeente, toen bleek dat het evangelie was. Want toen stond er: al zo lief heeft God Maarten Luther gehad. Gemeente, hoe kostbaar is dat? Wanneer ik voor God leer wegzinken. En deze woorden van de apostel mag nazeggen: ik ben met Christus gekruist. Doch ik leef, maar niet meer ik. Want Christus leeft in mij. En zo komen we, gemeente, bij het tweede. De apostel, hij belijdt niet alleen dat hij gestorven is met Christus. Maar ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Want wat doet dat geloof dan? Wel, gemeente, dat geloof, dat ontvangt de gemeenschap met Christus. Dat geloof, dat neemt de toevlucht tot Christus. Dat geloof, dat weet niet anders meer dan de toevlucht tot hem te nemen. Gemeente, dan kan ik het me niet permitteren meer om buiten hem te blijven. Ik lees mijn tekst. Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Opmerkelijk dat er staat: ik leef door het geloof van de Zoon van God. Meestal spreken wij over: ik geloof in de Zoon van God. Maar de apostel Paulus, gemeente, hij belijdt hier dat dat het geloof is van de Zoon van God. Dat geloof, dat heeft hij zelf niet verworven, maar dat heeft Christus verworven. Dat wordt door hem geschonken. Het wordt ook door hem onderhouden. Het is het geloof dat Christus mij geeft. Het is het geloof van de bedelaar, dat niet anders kan dan zijn hand op te houden. Dat geloof, dat hangt aan Christus, dat zich hecht aan Christus, dat put uit Christus, dat steunt op Christus, dat leeft van Christus. De gelaten gemeente, die hadden zoveel van zichzelf. Die konden zoveel en ze hadden zoveel en ze waren ijverig. Maar nu, het kenmerk van een ware christen is: hij moet het alles van Christus hebben. Die heeft niets van zichzelf. Die weet het niet. En die heeft het niet. En die kan het niet. Maar die moet het van een ander hebben. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dat leven van het geloof, dat is geen leven in rijkdom. Maar dat is het leven in armoede. Omdat ik het telkens en telkens van hem moet ontvangen. Toen Kolbrugge gestorven was en begraven werd, toen zongen ze op zijn begrafenis: Christus, der ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. En dat beleidt de apostel ook. Het geloof van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het komt alles bij hem vandaan. Het komt bij hem vandaan, die zich voor mij heeft overgegeven. Ja, die mij heeft lief gehad. Die liefde van hem, die was er niet pas toen ik mezelf ging kennen als een verloren zondaar. Die liefde van hem, die was er niet pas toen ik tot hem ging roepen. Die liefde van hem, die was er niet pas toen ik in het geloof tot hem ging. Maar die liefde was het allereerste. Die mij heeft lief gehad. Het is wat de profeet Jeremia getuigt. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. En de apostelgemeente, hij mag het weten. Want door de oefening van dat geloof heeft God zelf het getuigenis in zijn hart gegeven. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. De vastheid van dat geloof ligt geheel buiten de apostel. Ligt buiten een kind van God. Het ligt in hem, aan wie ik door genade verbonden ben. Die mij heeft lief gehad en die mij heeft overgegeven. Vrijwillige liefde, soevereine liefde, genadige liefde, eenzijdige liefde. God heeft zich over mij ontfermd. Wel geliefden, dat is de boodschap van de apostel. De boodschap aan de gemeente van Galaten. Hij verwijt het ze. Het sluit aan op onze tekst, het begin van Galaten 3. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat ge de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Wie heeft u betoverd? Zijt ge zo uitzinnig, daar ge met de geest begonnen zijt en voleindigt ge nu met het vlees? Paulus zegt, zoek het toch niet ergens anders, maar zoek het alleen bij hem. Want God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaren waren. Wel, zo is de boodschap van de apostel. Zo mag hij afwijzen van alles wat in de mens is. En zo geeft hij moed en hoop, het evangelie, voor een mens die het niet heeft en die het niet kan. Die alleen met zijn zonde tot hem kan gaan. O God, wees mij de zondaar genadig. En zo geeft hij ook zicht op de eeuwige toekomst met deze Heere Jezus Christus, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gemeente, ik begon de preek met een citaat van Willem Theelink uit het jaar 1630. In datzelfde jaar leefde in Schotland dominee Samuel Rutherford. Door de omstandigheden daar was hij verdreven uit zijn gemeente. En hij schreef een brief aan een jonge vrouw uit de gemeente. Dit. Geliefde zuster, wanneer u aan de andere zijde van het water komt en uw voet gezet hebt op de oever van de heerlijke eeuwigheid en terugkijkt op het water en op uw vermoeiende reis en in de heldere spiegel van eindeloze heerlijkheid dieper in Gods wijsheid zult blikken, dan zult u moeten zeggen, had God anders met mij gehandeld? Ik zou nooit gekomen zijn tot de vreugde van deze kroon der heerlijkheid. Nu ligt het nog op uw weg om te geloven, om te lijden, om te hopen en om te verwachten. Ik betuig in de tegenwoordigheid van de Heere dat ik de bittere verdrukkingen niet zou willen missen om de zoete ervaringen van Gods vertroostingen. Ja, of God naar zijn kinderen komt met de roede of met de kroon. Als hij zelf komt, dan is het goed. Wel geliefden, God geve ons dit geloof om op hem te zien en op hem te hopen. De enige troost in leven en in sterven. Amen. We zullen de Heere danken en bidden. Bij u, Heere, is de levensbron. Komt alles bij u vandaan, Heere. In uw voornemen om zondaren zalig te maken. In de grote gave van uw Zoon, die de zaligheid verworven heeft. En de genadige toepassing van het werk van de Heere Jezus Christus in het hart, komt alles bij u vandaan. Heere, richt onze harten en ons leven dan maar op u. Door het ware geloof dat u schenkt. In de verbinding met hem, in wie alles is. Genade en zaligheid voor tijd en voor eeuwigheid. We vragen om uw zegen, Wilt u met ons zijn in deze nieuw begonnen week? Geleid ons op onze wegen. Bewaar ons voor rampen en ziekten. Heere, ontferm u zich over ons en onze kinderen. En verhoor ons in uw genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan gemeente tenslotte nog zingen op Psalm 73, het 12e vers. Heeft uw hart en biddend tot God ontvangt zijn zegen en voor zover van toepassing gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.